De gebeurtenissen die hij in de brief beschreef waren voor ons interessant genoeg om met de beide paragnosten André Grote en Rob Spijkers erop af te gaan. Wat is het geval? Huub Kirkels heeft een zeer speciale band met kasteel Aldengoor, dat sinds het jaar 1150 in Halen staat. Aldengoor is in de loop der eeuwen door talloze heldhaftige geslachten bewoond geweest. Om één geslacht, en wel de laatste telg daarvan, baron Karel George Clemens Jozef de Keverberg gaat het. Deze laatste de Keverberg heeft bezit genomen, althans daar lijkt het op, van het lichaam van Huub Kirkels. Huub Kirkels is, zoals hij zelf zegt, enigszins paranormaal begaafd, zodat hij extra gevoelig is om indrukken uit het hiernamaals op te vangen. Het gesprek begint 's avonds laat, in het stikke donker, ergens in de tuinen van het kasteel Aldengoor.
Ik loop hier iedere dag langs het kasteel met mijn honden. Dus ik ga ik wandel met mijn honden hier in de avond, na afloop van mijn werk. En dan wandel ik hier langs de stelen. De laatste tijd ervaar ik hier niks bijzonders meer. Maar wel een jaar, anderhalf, ook 2 jaar geleden, dat ik het gevoel had dat het was net of ik door iets werd achtervolgd. Die in mijn directe nabijheid, ook mijn honden ervoeren dit. Doordat, ik heb mijn vrouw ook verteld, dat ik hier om die hoek, ongeveer een 25 minuten verderop, in de struiken was. Mijn hond heet dan Wodan, in zijn jachthond, dat hij een halve meter omhoog vloog. En daardoor verschrikte ook die jongere hond erbij, Luktor, dat die aan de haal ging en met een rotgang wegliepen, alle twee.
En heb jij naar huis toe. Heb jij toen ook paranormaal iets of iemand gezien?
Ik heb niks gezien. Ik heb alleen ik werd duizelig. Dat kan ik me nog herinneren. En dat ik dat bekende kippenvel over mijn armen, op mijn armen kreeg. Dus.
En die duizeligheid, kan die te maken hebben met de dood van die baron zelf? Of weet je daar iets van?
Ja, daar weet ik dit van. Dat ik dus heb ervaren in mijn atelier. Dat is dan thuis. Thuis heb ik de meeste frappante ervaringen opgedaan. Dat waren dus wat ik u geschreven heb in de brief. Dat ik s'avonds, zoals normaal, dus in mijn vrije tijd, mijn hobby is dan schilderen, zitten schilderen. Na afloop van schilderen naar huis toe ging. Mijn bed inkroop.
Ja.
En naast mijn vrouw op een gegeven moment lekker lag te pitten. En op een gegeven moment hoorde ik onder in mijn atelier dus enorme stampen van voeten.
Ja.
En als eerste dacht ik van, dat zal wel iets anders zijn. Maar dat bleef even doorgaan, een paar minuten. Toen maakte ik mijn vrouw wakker en zei ik aan
haar... Geluid als van laarzen, ridderlaarzen?
Ja, van een soort kwade bui van.
Dus, ja.
En dat viel me die nacht op. Dat was ongeveer 1:30, 2:00. En ik heb aan mijn vrouw wakker gemaakt en verteld van wat ik hoorde. En ze sliep als een roos. Maar s'morgen vroeg vertelde ik het verhaal aan mevrouw van dat ik die nacht dat gehoord had. En toen stelde zij van, als je het weer hoort, maak me dan wakker. Dan wil ik het ook een keer horen. En de nacht daarop, exact hetzelfde geluid. En dat heb ik Annie wakker gemaakt. En toen ben ik, en zij heeft het ook gehoord. Dat kan ze dus beamen.
Dan komen we weer terug, want kijk, we zijn nu in huis gebleven. Maar we moeten weer terug naar het kasteel, want dat... Er was duidelijk iets paranormaals meegenomen. Laat me eerst eens iets anders nog vertellen. Wat ik toch even kwijt moet. Ik zie jou hier om het kasteel lopen, Huub. Met een gevoel van... Ik ben de eigenaar.
Ja, exact.
En ik hoor hier. Wat doen die vreemde vogels daar? En vanaf het moment dat daar iemand is komen wonen... die jouw persoonlijkheid gelijkt... en die jij kan accepteren als veilige hoeder van het kasteel, is het gevoel weg.
Nee.
Maar ik kan jouw incarnatie kasteelheer, loopt hier duidelijk achter de eeuwen aan. Ik heb het gevoel dat een deel van jouzelf op een gegeven moment loskwam en een eigen leven ging leiden. Heb jij dat gevoel zelf ook wel eens gehad?
Precies, ja.
Spookachtig verlaten liggen de tuinen van Aldengoor om ons heen. Schimmen van bomen steken af tegen de bijna inktzwarte lucht. Tijdens het gesprek zonder Paragnostrop Spijkers zich af, komt even daarna terug en neemt André Grote mee naar een plek enige meters van ons verwijderd. Wat is er gebeurd?
Wat is er, André?
Nou, een andere boer. Ik loop die kant uit net, in het donker even met Rob. En ik zie in één keer iemand liggen.
Wat zeg je?
Ik zie in één keer iemand liggen. Die daar. Nee, dat is paranormaal dan, hè?
Ja, ja.
Die op zijn rug ligt en met een doorgesneden strot. En ik weet niet hoe lang dat geleden is, maar ik heb het gevoel dat dat. Ik kan het niet uitleggen.
Nou, ik ben er net van tevoren naartoe gelopen. Daarom vroeg ik of jij ook even meeging voor hetzelfde gevoel. Ik was een meter of 3 nog verder. En ineens word ik opgeschrikt door een auto of een vrachtwagen die daar staat. Dat vind ik sowieso wel helemaal niet erbij passen. En niet in het stramien passen wat we van de avond hebben. Maar ik kon daar ook niet blijven staan.
Nee,
ik vond het echt niet prettig.
Nee, met een opengesneden keel iemand. En ligt daar op zijn rug. En dan weg. En het heeft iets met. Met wat nog moet gebeuren, hoor. Ik wil toch eens even kijken. Mogen we even die kant op? Ja. Kom, zet hem daar. Van wie is die vrachtauto?
Die is van de eigenares van het kasteel op het moment. Van Huilman.
Waar zag je dat?
Hier.
Zit je nou nog?
Ja.
Wat kleren heb je? Donkere kleren.
Hier deze richting.
Wat zeg je?
Hier voel ik dan altijd. En verderop heb ik nog andere gevoelens. Het gevoel van een warmtebron.
Ja, die takken die komen hier helemaal niet vandaan.
Nee, waar komt die tak hier?
Het is hier, joh. Hè? Het komt hier helemaal niet vandaan. Dat is hier neergelegd.
Dat is hier neergelegd. Nee. Hij komt uit die boom. Nee, ja. Ook niet.
Hier is
een
dam.
Die kant
dammen?
Ja, hier.
Ja. Maar hoe kan die dan hier liggen?
Hoe kan die hier liggen met de punten daarheen?
Ja.
Dat kan niet. De tak ligt met de punt in de tegenovergestelde, in de richting waaruit hij gevallen is.
Dat kan hij ligt helemaal verkeerd, aan de verkeerde kant van het pad ook.
Ja, dat kan niet.
En die andere tak die hier op de grond ligt?
Dat is daar zo.
Die andere?
Die boven.
Waar is die eruit gevallen?
Dat is de boven.
Schijn eens naar boven.
Ja,
daar. Bijna op de vrachtauto. Hé. Hey. Nou, dat wil dus zeggen dat die vrachtauto hier niet hoort. En dat die mensen hier niet lang blijven wonen.
Die tak heeft een doorsnede van pak een beetje 25, 30 centimeter.
Een hele zware tak.
Hij heeft de bus op een haar na gemist. Of de vrachtauto die er staat. Op een haar na.
Krijg kippenvel.
Ja. Wat is dat?
Nou, ik niet hoor.
Hè?
Ik niet.
Wat is dat?
Ik krijg geen kippenvel. Nu niet meer. Ik vind het.
Dat is ook dat bij die vrachtwagen.
Dat voor mij een bewijs dat die vrachtwagen althans, die zullen het morgen wel ervaren, dat die... dat ze hem op een andere plaats moeten zetten, niet onder deze boom.
Nee, zeker niet.
Of helemaal weg?
Helemaal weg. Het is een...
Het stoort mij al weken. Maar niet.
Maar ik denk dat...
Dat van die vrachtwagens. Die hoort niet thuis hier. De auto is veel te druk.
Die man die ik net zag, hè? Die er op het pad lag. Rob, wat voor idee heb jij erover?
Ik heb het idee dat hij verplaatst is. Dat het niet op deze plaats gebeurd is, maar dat het als symbool verplaatst is. En ja. Ik heb ook met over water. En dat is maar een heel klein stukje.
Ja,
en daar aan die kant is ook nog water.
Ja.
Mm-hmm.
En,
links ook.
Ja, ik moet vooral naar
daar,
die kant toe.
Daar
en ook omdat ik daar net ook die lantaarn op wilde hebben. Dan heb ik het idee dat het toch daarachter is, maar dat het hier geplaatst wordt.
Ja.
Hoe oud was die man ongeveer?
Ja, of 40, 45, hè?
Ja, maar hij zag er ontzettend verwaarloosd uit.
Ja.
En ik heb het idee dat het een vrij hooggesteld persoon is in de maatschappij. En toch erg verwaarloosd.
Ja. Iemand die duidelijk een soort... hij is achtervolgd.
Is het een persoon uit het heden of het verleden?
Dat loopt dwars door elkaar. Ik kan het niet zeggen.
Ik denk dat het weer een herhaling is.
Ja.
En van een gebeurtenis die alles geweest is.
Een incarnatieherhaling.
En het kan zelfs zijn dat het door deze ervaring weerhouden wordt. Dat het erkend is als zodanig.
Het kan zijn dat wat wij nu zien... dat het paranormaal bij die persoon overkomt. Wat we nu hier doen. Waarom we niet met z'n allen hier staan. En dat het nu niet gebeurt meer.
Ja, dat bedoel ik, ja.
Dat wij dus die persoon nu feiten een beetje helpen en die last van hem afnemen. En daarom is dit denk ik ook gebeurd. Maar ja, je ziet zo iemand ineens liggen en je schrikt je eigen een bult. Want het is helemaal met die... Je kunt je... Ja. Kijk, als iemand er echt ligt, geloof ik dat je... Dan heb je iets tastbaars, dan loop je naartoe en dan doe je iets. Maar hier, dit zie je en hier moet je alleen geestelijk iets mee doen. Hè?
Dat, ja. Ik vind het toch wel in de gebeurtenissen van de avond passen. Al had ik dit helemaal niet verwacht.
Nee, ik ook niet.
Maar het ligt wel in de lijn.
Een man met een afgesneden keel? We hebben gezocht in de archieven en vonden het volgende verhaal. Eeuwen geleden was het kasteel een tijdje onbewoond. In het dorp Halen deden allerlei geheimzinnige verhalen over Aldengoor de ronde. Het zou er spoken. Op een nacht, zo lezen wij, ging een overmoedige jager, die in een herberg had zitten opscheppen dat hij voor de duvel niet bang was, alleen naar het kasteel toe. Hij zou de vermeende spoken gaan verjagen. Zo pochte hij. De volgende morgen werd hij met afgesneden keel in de tuinen van het kasteel gevonden.
Weet je wat ik ineens zie? Ik zie ineens een rijtje mensen lopen. Dat lijken monniken. Die zingen. En die zijn op weg naar een galgenveld. Is dat hier vlakbij geweest?
Mm-hmm.
Ja?
Mm-hmm. In Buggenum. Dat is niet het kasteel Buggenum. Het kasteel heet Buggenum, maar het ligt in Graden. In Buggenum heb je de Galgenberg.
Oh.
Dat is 3 kilometer hier vandaan.
3 kilometer. En gingen ze daar lopend heen?
Dat weet ik niet. Blijkbaar wel.
Dat zijn monniken die dan... daar gingen bidden, denk ik.
Mogelijk. Ik moet wel één ding zeggen. Hier hebben dus wel de paters van Mill Hill gezeten.
Oh, die hebben hier gezeten?
Op de kasteel.
Ja, ik zie ook al eerder paters, maar dat moet iets met een klooster te maken hebben die richting uit ligt. Daar.
Nou, Dat zijn geplaatste gezinten. Dat waren dus nonnen. Dat waren dus het huidige Nunnestade.
Nee, het is een heel oud klooster. Ik denk niet dat het er nog is.
Dat is dan wel lang geleden.
Ja.
Dat is dan wel een
maar dat 400 hier, jaar dat hier paters gezeten hebben, dat wist ik zeker. Dat, want ik hoor zingen. Ik hoor Gregoriaans.
Ook nonnen heb ik gezeten.
Ja, en ik zie ook een klok.
Ja, achter die boom.
Oh, waar? Zit daar een
die
klok?
Die zie je niet, maar je zit achter de boom. En die toren.
Zit er een klok in? Ja.
Dat rechterlijke gebouw, dat vind ik eigenlijk belangrijker als alles wat links ligt. Ja. Waarom, weet ik niet.
Dat is ouder.
Voordat ik de poort binnenkwam, wees ik bij André al naar rechts. Maar jullie liepen door. Ja. Maar daar kan je dat gebouw helemaal niet zien.
Maar, die toren bedoel je?
Ja, dit alles wat hier rondom heen zit. Met toren en al erbij vind ik meer kracht uitoefenen dan de rest van het hele... Ja,
dat, waarom? Dat is heel zwak.
Daar heeft namelijk de bron... Dat is de bron zijn slaapkamer geweest.
Oh, vandaar.
Die twee bovenste ramen zie je. Maar daar beneden.
Er zijn ook heel wat doden gevallen bij de bouw van het kasteel. Die naar beneden gevallen zijn, mensen.
Dat weet ik niet.
Ja, ik zie het. En ik zie ook... dat daar... op het dak iemand eens een keer vanaf gesprongen is. Naar beneden.
Het meest belangrijkste van dit hele kasteel is voor mij de toren.
Ja.
Dat is het oudste gedeelte. Van de 14, stamt uit de 14e eeuw. En heeft ook
een carillon, klok, nee, gewoon een klok. Die hoor ik. Bim
die hoor je, ja.
Ja, maar dat is diezelfde klok waar ik het in de auto al over had. Die in dat gebouw moet staan. Die stilstaat, maar het nog wel doet. Als je
het
nog
kan doen, zeg je.
Ja, nou, dat is een...
Ja, mijn klok dan, ja.
Maar ik zie echt een torenklok.
Het meest opvallende wat je nou stelt, is dit. Dat die apparatuur om die klok in beweging te stellen. Hè?
Ja.
Dat die al jaren, tientallen jaren buiten werking is. Maar die staat wel in het kasteel.
Ja,
daar ben ik vanmiddag al over begonnen in de auto.
Maar ja, ik moet even aan de luisteraars uitleggen. Wij staan hier wel bij het kasteel, maar het is hartstikke donker. Ik kan niet zien dat het er is, maar u bevestigt dat het er is.
Daar een tekst boven die poort? En is er in die tekst iets veranderd?
Niet dat ik weet dat er een tekst staat, maar er staat wel een beeld bovenop. Dat zie je wel op die sokkel. Boven in de nok.
Ja,
maar die hoort er niet, origineel hoor.
Dat heeft mij wat gestoord.
Nee, die hoort er niet.
Daar staat ook een tekst hoor.
Dat weet ik niet.
Misschien dat we hem van iets dichterbij hebben.
Ik denk dat de tekst... Dat
zal in het Latijn zijn waarschijnlijk. En daar is toch iets aan veranderd.
Aan de rechterkant, hè?
Ja.
Ja. Gaan we even kijken.
Twee dingen die zo even door de beide paragnosten gezegd zijn, vallen op. Een man die van het dak gesprongen is. En een tekst die ooit boven de poort gestaan moet hebben. In de 15e eeuw woonden de heren van Goor op het kasteel. Het waren ruwe klanten. Ze leefden als roofridders en hielden als wilde beesten huis in de naburige dorpen. Op een dag kwamen ze dronken thuis en schoten uit balorigheid een leidekker, die het dak aan het repareren was, onder bulderend gelach naar beneden. De man op het dak was dus niet zelf gesprongen. Dan de tekst boven de poort. We hebben in de archieven na kunnen gaan dat hier eens heeft gestaan: aut nihil est sensus animis a morte relictum, aut mors ipsa nihil. Hetgeen betekent: of de dood laat in het geheel geen bewustzijn achter aan de ziel, of de dood zelf is niets. Deze wijsgerige tekst was voor de gelovige familie van de baron de Keverperg onaanvaardbaar. Hij liet haar dan ook spoedig weer verwijderen. We vervolgen onze tocht door de tuinen van kasteel Aldengoor. We willen al wandelend meer te weten zien te komen over de meest recente gebeurtenissen die met het kasteel te maken hebben. Want De laatste baron de Keverberg, die zoals wij vermoeden is gereïncarneerd in het lichaam van Huub Kirkels, is nog steeds begaan met het lot en het welzijn van het kasteel. Hoe probeert hij nog steeds in te grijpen?
Laten we eens even teruggaan naar de onvrede en die paar normale voetstappen. En dan wat daarna gebeurde met degene die toen op dat kasteel woonde en hoe jouw ervaringen daarbij waren.
De een na laatste ervaring was deze dat ik drie maanden voorzitter ben geweest van de stichting Aldegoor. Dat is een stichting die dus althans probeerde zorg te dragen om het kasteel te redden voor de ondergang. Want die aannemer deed het totaal niets meer aan. Met de dag raakte het een verval.
Een aannemer had het kasteel gekocht?
Die had het kasteel gekocht.
Van wie?
Had het gekocht van een andere aannemer.
Een andere aannemer.
Uit dit dorp.
En die deed er dus niets aan?
Die deed er totaal niets aan.
En toen begon eigenlijk bij jou die paranormale ervaring?
Allereerst is er een andere stichting hier geweest, Freelance.
Maar dat is allemaal niet zo essentieel. Het gaat mij... door wie het nou bewoond werd of door wie het nou gefinancierd werd. Het gaat helemaal niet om. Mm-hmm. Het gaat erom dat er iets goed te maken was. Ja. Geestelijk gezien, via jou als inductor, met het kasteel.
Ja.
Dat jij hier woonde is natuurlijk geen toeval. Je hebt die geestelijk oog erop gehouden. Mm-hmm. En jij hebt mede gezorgd dat het nu...
In deze situatie.
Van paranormaal heb jij zo'n dame opgeroepen. Maar laten we gewoon eens even dat hele verhaal doornemen. Vanaf het moment dat het dus... dat jij dus in dat hele zwarte gat kwam. En al die gebeurtenissen op een rijtje gebeurden. Onder andere met degene die zijn atelier daar had.
Ja, dat was... moet ik die naam noemen?
Nou, noem de naam maar niet.
Nee. Nou, die meneer, dat was dan de laatste, was een kunstenaar. Die deed dus veel aan... pottenbakkerij. Ik gaf les, zij maakte hoopjes reclame. De naam Kasteel Aldegoor werd in heel Noord- en Zuid-Limburg bekend en ook in verre omstreken. Ik kwam enorm veel volk naartoe naar die reclame van de vliegtuigen, van bezoek Kasteel Aldegoor, noem maar op. En ik zag het als een soort verbittering. Het kwam mij over als van, om een bekend woord te zeggen, ik baal van datgene wat die man aan het doen is. Want dat is gewoon afbraak.
Maar anders vertaald, baalde dus de baron...
Juist.
Dat zijn landgoed door Jan en Alleman verrapporteerd werd.
Ik heb het sterke gevoel gehad dat het meest uit economische weg... het kasteel dus door die figuur werd gebruikt. Dus althans, voor mij misbruikt.
Ja.
En er moet een einde aan komen. En op een dag in september... flappen denk ik gewoon een keertje eruit. Er zat een mevrouw en mijn kinderen bij gaan. Die man die er is, die leeft niet lang. Voordat het ijs op de gracht zal liggen, is die man gestorven. Mm-hmm. En dat was september. En november is inderdaad die man overleden. Hij was toen, meen ik, 4 of 56 jaar, ik weet het niet exact.
En hoe is die overleden?
Een harde vark. In de auto, tegen een boom. En dat uiteraard was toen de conclusie van de heer dokter dat hij een harde vark had. En nadien is het erg rustig geworden rondom het kasteel.
Had jij wel eens contact met die man?
Nooit. Ik had er geen contact met iemand.
Als je hem zag, wat voelde je dan?
Een soort haat.
Nu nog?
Af en toe.
Heb je enig idee waarom je die man haatte buiten... dus dat hij op het kasteel zat?
Hij hoorde niet thuis. Ik heb altijd een heel sterk gevoel gehad dat ik... daar moet ik zitten.
Maar nu kom je er ook niet te zitten?
Nu niet, nee. Maar nu is het in goede handen. Dat geeft mij een echte voldoening. Dit heb ik althans gevoeld en gezegd ook tegen de naaste familieleden. Zoals het nu is, zo moet het zijn. En zo moet het blijven. Wat nu gebeurt op dit kasteel, sporadisch voor in deze economische crisis. Ja. Om daar miljoenen in te investeren in binnen en buiten het kasteel.
Maar als je nu Ik zie jou iedere... Ja, je loopt nu weer met je hoofd omhoog de laatste tijd. Maar ik zie jou hier lopen met je honden, met je hoofd naar beneden. En dat ging iedere dag zo. Soms een paar keer per dag moest je hierheen. Wat dacht je toen? Wat voelde je toen? Hoe...
Nou, ik had zo'n heel sterk gevoel als ik hier langs het kasteel loop. Is het draagt bij voor het kasteel om weer in de goede banen te komen. Zoals het vroeger was dan, nou, een eeuw, anderhalf eeuw geleden. Ik heb een sterk gevoel dat de laatste bron, de bron van de Kevenberg, dat die mij heeft aangeraakt en zegt, jij moet de zaak hier voor mij klaar, ik kan het niet meer.
Zou het kunnen zijn dat een paranormale doodswens in vervulling is gegaan? Huub Kirkels voorspelde de dood van de hem antipathieke kunstenaar. Het is duidelijk dat niet Huub Kirkels, maar de geest van Baron de Keverberg hier de hand in heeft. Hij rust niet voordat het kasteel weer in goede handen is. Inmiddels is het mistig geworden en we vervolgen moeizaam onze weg. Plotseling ziet André een vrouw.
Hele mooie vrouw. En die staat ook, zie je maar weer, dit kasteel heeft ook zijn yin-yang. Zijn zwarte en zijn witte kant. Dat die vrouw is een en al liefde. Marianne, Maria.
Die is verdronken in de gracht.
Ja, klopt dat? Ken je dat verhaal?
Nou, ongeveer wel, ja.
Oh, dus dat klopt.
Die zweeft hier nog regelmatig rond.
Ja,
die zie je.
Ik zag die hier net ook staan, voor de brug weer.
Ja, toen ik begon over, wat vind je van die mist?
Ja, dat is heel gek.
En deze boom is trouwens een blikseminslag geweest. Deze.
Ja. Maar het is die vrouw die zoekt iets.
Dus volgens mij is het dan de vrouw... Vreude van de Boetselaar. Die heb ik namelijk geschetst in een opwelling, s'nachts. Dat heb ik geschreven in de brief. En daar heb ik geschetst van.
En heette die Maria?
Dat weet ik niet. Oh, ik weet alleen dat ze heette vrouwen van de Boetselaar. Ik heb een schets van gemaakt. Als jullie die schets zien, misschien zegt dat meer. Ik weet het niet.
Dat is mooi. Ze heeft lang haar.
Ja.
Ze heeft een beetje bol gezicht.
Ja.
Ze doet wel een beetje denken aan jouw vrouw. Maar ze is iets langer.
Ja, ze is langer, ja.
Ja.
Ja. En die huidige vrouw die hier komt wonen, lijkt er veel op.
Ja. Die is alleen wat ouder. Die is dat wat ouder als wat ik haar paranormaal zie.
Dat kan best.
Ik zie haar heel jong.
Deze is net zoals mijn vrouw.
Ik zie haar 35.
37, ja.
Nee, ik zie haar in jaar 35. Dus is wat jong.
Wat zeg je?
Hier zie ik een
op de brug?
Ja, een hert of een ree. En die hoorde bij die vrouw. Het was alsof die vrouw dieren belangrijker vond als mensen.
En dat is met de huidige vrouw het tegenovergestelde, heb ik het idee. Ik heb het idee dat er minstens 8 tot 10 paarden verkocht zijn om dit kasteel te kopen.
Ja.
De vrouw die André ziet, Freule Ermgard Maria van de Boetselaar, leefde in de tweede helft van de 16e eeuw en heeft een dapper wapenfeit op haar naam staan. Tijdens de 80-jarige oorlog heeft zij het kasteel tot het uiterste verdedigd. Zij vocht op het laatst alleen door. Ze is overigens niet verdronken in de gracht. De Spaanse belegeraar spaarde uit eerbied voor zoveel moed haar leven en gaf haar vrijgeleide. Zij week uit naar verre familie in Duitsland en sleet haar laatste dagen op slot Katzenellebogen in het Rijnland. We dwalen weer verder door de tuinen van het kasteel.
Heb je een...
Van de... Van het begin van, deze, van dit pad tot hier.
Ja, dit vind ik ook een heel belangrijk punt in verband met de honden.
Ja.
Die gaan namelijk niet de brug over voordat je zelf hier bent.
Het is
een, echt een plek van... Nou ga ik weer afscheid nemen en ik keer weer terug naar de realiteit. En zodra je aan de andere kant van de brug bent, is het afgelopen. Dan kan je je weer instellen op het dagelijks leven. Ja. Maar aan deze kant heb je echt het gevoel van de baron.
Hier hoor ik een enorm geschreeuw en vuur. Op deze plek. En daar zie ik die kar. Weet je daar wat van?
Hm? Oh, sorry. Nou, ik heb het meest gevoel. Ik ga hier naartoe. Hier. Deze grote boom. Die is dan...
Is dat
25, 30 meter hoog.
Dat is de koya? Ja.
Ik ben er altijd proberen achter te komen hoe...
Dat is een koya, is dat?
Die is er oud. En die heb ik al, enkele jaren lang. Vooral als het dus s'avonds... in de periode van het najaar. Mm-hmm. Wanneer de storm is en regen, dan wandel ik het liefst. Dan leun ik je nog graag tegen deze boom aan zo. Dat is net of dat ik bepaalde geluiden, voel ik bepaalde mensen die hier op het kasteel hebben gewoond.
Sta je niet aan de verkeerde kant dan?
Ja.
Nou, een beetje hier dan.
Ja.
Deze kant hier.
Ja.
Hier sta ik.
U leest je wel eens wat over Indianen?
Nee.
Indianen, paranormaal genezen van Indianen?
Nee, heb ik nooit iets over gelezen.
Nou, deze bomen zijn heilige bomen voor de Indianen in Amerika. En die geven net zoveel energie als de heilige eik.
Ja.
En die ken je ook wel.
Eik heb ik er meer van gehoord.
En dat is deze boom ook.
Blijkbaar is die weg voor ons versperd hier vanavond. Ik zie dat er takken af zijn gewaaid vannacht.
Ja.
Wat je ziet. En daar links waar die den ligt, die ligt op plat. Daar is het gebeurd, daar voelde ik regelmatig bepaalde gevoelens. Daar vloog mijn woorden dan een keer omhoog, mijn hond.
Op die
een halve meter. Daar
en nou ligt die ongeveer?
Ik kijk nu op het moment zelf dat mijn haartjes gaan overeen staan.
Het is niet te geloven. Weet je wat dit betekent?
Hm.
Rob, denk jij ook niet dat het... betekent dat het definitief achter de rug is? Die...
Ja, ik heb echt wel een sluiten van een periode daarbij.
Ja.
En langzaam zullen hier ook een aantal bomen ineens verdwijnen of afsterven. En die bomen zijn heel essentieel in dit bos. De bomen die even oud zijn als het kasteel uit dezelfde periode komen... zullen de aanzet geven tot de afbreuk van het kasteel.
Ik moet er toch even vertellen wat er nou gebeurd is. Wij lopen het pad af over de brug... naar de plek waar in het begin van het verhaal Huub ons al verteld heeft... dat de honden omhoog sprongen. En daar heeft hier vanavond een onweer gewoed. En de enige boom... Er liggen wat takken daar voor ons op de grond. Maar de enige eerste boom die we tegenkomen, die omgewaaid is... is de boom geweest waar de honden omhoog hebben gesprongen.
Ja.
En dat is toch wel heel vreemd op deze nacht dat wij hier komen. Want het is ondertussen al een uur of één... Dat de geest van de bron ons een beetje helpt met een klein bewijs.
Vanavond heb ik met mijn vrouw gepraat. Jullie hebben een uurtje verlaat. Over het feit van, zou dat de bron niet kwaad stemmen dat jullie vanavond het verhaal horen? Daar zat ik een beetje mee. Want hij heeft, of wraak genomen kan niet stellen, maar hij heeft toch bepaalde mensen laten voelen van... Dit wil ik niet, maar ik heb wel altijd goede bedoelingen gehad met het kasteel.
Ik geloof dat die baron toch echt wel dat niet zo negatief ziet. Hij wil nu echt een keer duidelijk laten blijken waarom al die dingen zijn gebeurd. En er zijn 3 sterfgevallen hebben daarmee te maken. En dat is in 200 jaar gebeurd. Die bron die wil gewoon laten zien, het was nodig wat er allemaal is gebeurd. En ik geloof dat dit heel erg toe bijdraagt dat hij dat duidelijk kon maken. En dat hij ook wel bewijsjes daartoe levert, extra erbij. Maar niet in de negatieve zin van het woord.
Hmm. Kun je mij zo vertellen welke richting kasteel Thorn ligt? Vanaf
Thorn.
Hier?
Horn.
Horn, sorry.
parallel met dit kasteel. Zo exact.
Die richting?
Ja.
Mag ik even zo lopen?
Ja, dan ligt dan een kilometer of 3 verderop.
Ja. Maar de tak van de boom en de punt van, of de punt van de tak, dus waar de tak afgekrakt is, en de punt van de boom liggen in, of van de den liggen in.
Niet in die richting.
Nee, liggen in een andere richting.
Het is gewoon gedwarsboom te maken.
Nou, moet je luisteren, dan moet je het dus volgende doen. Dan moet je eens op de kaart thuis kijken. In welke richting vanaf daar een ander kasteel ligt.
Precies.
En dan moet je daar...
Kasteel Buggenham.
Is dat kasteel?
Buggenham.
Die ligt daar?
Ligt in Buggenham, ja. Enfin, het heet kasteel Buggenham. Het ligt in Gratum. Dat is precies die richting uit.
Nou, dan, dat wijst voor mij op jouw reïncarnatie tijd. Daar zou je nou eens naartoe moeten gaan. Vraag. Hoe denk jij dat dit kasteel, wat ooit een keer een laatste jaar of een laatste dag zal hebben, aan zijn eind zal komen?
Nou, het meeste, wat het eerste wat op mijn lip ligt, is brand.
Dat had ik ook.
Jij ook?
Ja hoor.
Dat zei hij mij publiek geleden ook niet.
Nou, de brand is heel essentieel bij dit gebouw. Het heeft namelijk vaker rondom het gebouw gebrand. In een heftige periode. Dat er veel strubbelingen waren op het kasteel. Maar het kasteel zelf heeft nog niet gebrand.
Nee.
Maar het was altijd in de bossen daaromheen.
Ja, ja, dat brandgevoel, dat... Maar dat geeft niet. Kijk, ik geloof dat het belangrijkste voor Huub ook is... dat het... Dan brandt het af, dan is het weg. Maar dan brandt het tenminste in zijn oude gloei af.
Dat is heel belangrijk. En ik geloof ook dat die baron dat ook gewenst heeft. Ik geloof dat dit ook de laatste opbloei is voor de afbraak.
Ja.
En niet dat het negatief is, maar het moet toch eerst in ere hersteld worden... voordat het weer tot stof kan vergaan.
Ja, en alles heeft zijn tijd, dus dit ook...
Hoe sterk gebeurtenissen uit het verleden hun neerslag hebben in het heden, is wel gebleken uit het verhaal van Huub Kerkels. De geest van baron Karel Georges Clemens Jozef de Kever Bergdalden-Goor waart tot op heden in het Limburgse Halen rond. Zal de brand die de paragnosten en Huub Kerkels voelen, uiteindelijk de geest van baron Karel rust geven? Dit is Het Zwarte Gat. Naast mij André Grote, die aan zijn gezicht te zien... heel wat heeft doorstaan in zijn nachtelijke avontuur bij het kasteel.
Ja, het is zeker een hele belevenis om midden in de nacht... in het pikken donker door een slottuin te lopen... en dan vlak voor je neus ineens een afgebroken tak te zien... Een gigantisch stuk eikenhout die als wij een paar uurtjes eerder... dus normaal als we op tijd waren gekomen, we waren daar namelijk te laat... als we op tijd zouden zijn gekomen, hadden we die een beetje op ons hoofd gehad. En dat lijkt me toch niet zo prettig eigenlijk, hè?
Inderdaad, maar nu de hoogste tijd voor de telefoongesprek.